Goeiedag, het is vandaag zondag 20 juli 2025. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 367ste aflevering van deze podcast. Op 10 april 2025 was er weer eens een Skeptics in de Pub in Gent. Daar werd de bekende wiskundige filosoof en medestichter van Skep, Jean-Paul van Bendegem, ondervraagd door Marleen Finoulst en Tim Trachet. En Van Bendegem was in zijn nopjes. Wie hem wat kent, herkent onmiddellijk zijn sappige en eigenzinnige vertelstijl. Tijdens de pauze heb ik de opnameapparatuur nog eens nagezien en een akoestische recorder bijgeplaatst om de vragen uit het publiek beter te registreren. Tijdens de montage heb ik tussen beide opnames geswitcht, zodanig dat als de sprekers spraken je een heldere klank hoort en als het publiek vragen stelt dat die duidelijk begrijpbaar zijn. De volledige avond heeft 2 uur geduurd en ik heb het dus in 4 stukken opgesplitst. Vandaag horen jullie het 3e deel. Skeptics in de Pub met Jean-Paul van Bendegem.
Ja, vorig jaar hadden we nog een akkefietje met de put, de sceptische put. Hebben we de advocaat een leger op ons dak gehad, Tim, weet je nog? Dat was toch wel even pittig. Ja, we willen wel als vereniging, kleine vereniging, toch ook zeggen van dit echt, dat kan niet. Dat zijn dan vaak ook wel mensen met een bepaalde aanzien die we dan die putprijs geven. Dat gaan we ook dit jaar doen, ik kan nog niet zeggen wie het is.
Dat zijn de risico's van
wie zegt, klopt.
Ik heb ooit, toen de maatschappelijke zetel van Skep gevestigd was op mijn bureau, heb ik lijfelijk voor mij de deur open gedaan, daar stond de deurwaarder met
een exploot
of zoiets, of net als een dagvaarding. Voilà, en ik moest, wij moesten ons gaan verantwoorden, of van de rest, maar dat is dat toegaat. Ik zie dat je direct een bak in vliegt, maar toch.
Ja, zeker.
Dat zijn de risico's.
Goed, oké, maar dus allemaal welkom. 10 mei, Gent, 2 uur. Wij hebben allerlei activiteiten, lezingen. Het gaat heel plezant worden en we sluiten feestelijk af. Dan zijn we ook gewoon bij Skep dan een glas te drinken. We gaan er opnieuw aan beginnen. Oké.
Ik had natuurlijk vragen in verband met de manier waarop, we gaan misschien de abstracte discussie even laten liggen, grootheden schatten in de, ja, in de concrete reële wereld, afstanden op, ja, enzovoort.
Het is eigenlijk een vraag naar u allen toe. Of u dat gevoel deelt, of die ervaring deelt, dat de laatste tijd meer en meer in kranten en in media maten, gewichten enzovoorts worden gebruikt, die niet meer behoren tot het klassieke metrische stelsel.
Het is altijd zo geweest, foutief.
Nee, ik bedoel dat men zegt, dat nieuwe terrein dat in ontwikkeling zal worden genomen, is ongeveer 4 voetbalvelden groot.
Deze middag was er wel zoet in Oost-Limburg.
Ja, dat kan je er iets bij voorstellen.
Heeft u ook
die ervaring?
Ja, ja.
Maar ik vind dat raar, want ik heb het dus zitten opzoeken. Tuurlijk doe ik dat dan, hè. Ik heb met voetbal niks. Als ik mij zou zeggen, 120 snoekertafels, dat gaat al een stukje beter. Maar dan blijkt dat de voetbalvelden, dat is geen vastgelegde standaard.
Dat schommelt van een 6.000 tot een 10.000 vierkante meter. Dan denk je, wat voor een maat is dat nu, zeg?
We kunnen misschien het Gent nemen, de Glamco of zo.
De Glamco, ja. Maar het is nu van naam veranderd, hè. Dat komt er dan ook bij. Ik weet niet, wat is het nu geworden?
10.000 is maar een beetje veel.
10.000 snoekertafels?
Is er zo'n verschil in voetbalvelden, een grote?
Ja, echt waar. Het is een enorme schommeling.
En zijn daar nog voorbeelden van?
10.000 is te veel. Een veld is... 80,
maar die breedte is.
Stel dat het 100 is en een breedte van 50 of 60, dan kom je onmogelijk aan 10.000, wist u van.
Dan is de grootte tussen onder- en bovengrens was 4.000 vierkante meter. Dan denk je, voor een maat is dat nu, zeg. Of regen meten in olifanten. Ja, er is zoveel regen gevallen. Het gewicht van die regen correspondeerde met zoveel olifanten.
Hij produceerde.
Nee.
Indische
in Gent regent het dan. Ja, oké.
Indische of Afrikaanse olifanten.
Kijk, dan krijg je die discussie. Hè? Bedoel,
maar Jean-Paul, welke krant lees je, als ik mag vragen?
Ik ben die dingen aan het verzamelen nu, hoor. Dat is heel frequent.
Okay.
Dat ik denk, wat is er mis met ons metrisch stelsel? Ik bedoel, dat werkt toch vrij goed, een hectare, 100 meter op 100 meter, dat is, we hebben daarvoor gewerkt, hè, zeg. Ik bedoel, dat is toch een van de, ja toch, hè, welk artikel in de Magna Carta? Het zou kunnen dat jij dat weet, Tim, waar de eenheden worden vastgelegd. Dat vanaf nu een pint zal zoveel zijn. Een pint zal zoveel zijn overal.
Ja, maar ik weet dat de meter gebaseerd is op astronomische metingen.
Mm-hmm. Ja.
En er was één astronoom er tegen. De echte astronoom, Lalande, vond dat de flauwekul. En dan moesten ze de afstand meten tussen de Pool en de Evenaar. Dat was precies 1/10 miljoenste. Dan hebben die mannen, zijn natuurlijk van de Pool en Evenaar, de hoek gemeten tussen Dunkerque en Barcelona. Dat was wel een klein probleem. Het was oorlog tussen Spanje en Frankrijk. En ze moesten tussen de kanonschoten doorgemeten. Maar de nauwkeurigheid was vrij groot. Maar ze beseften dat hij niet absoluut goed was. Maar ja, uiteindelijk was dat misschien niet nodig. Maar we zien nu mijn idee. Die definitie is al verlaten. Dus op een gegeven moment hebben ze een standaardmeter genomen.
Ja.
En nu nemen ze een bepaalde hoofdlengte.
Misschien is dat omdat mensen niet meer weten wat een hectare betekent. Hè? Zo'n ding, ja. Denk ik.
En dan keren we terug naar een van de vragen in het begin. Hè, dat dit wijst toch op een minder vertrouwd zijn,
met
om welke oorzaken redenen ook, een minder vertrouwd zijn met, om dat te kunnen plaatsen.
En dan leven ze toch in een lagere school, dacht ik.
Nog
altijd.
Ja.
Maakt u zich daar zorgen over?
School, weet dat tegen.
Over
ja, omdat... Het heeft zo lang geduurd om dat te laten doorsijpelen en indringen in de door iedereen gedeelde cultuur. We hebben toch allemaal leren het uurwerk lezen enzovoort. Dat is gelijkaardig wat mij betreft. Als er nu maten en gewichten komen die alleen maar voor een deel van een bevolking of van een cultuur een betekenis kunnen hebben en waar anderen het mee moeilijk mee hebben, dan bouwt je vormen van ongelijkheid in. Ik druk het nu heel sterk en krachtig uit, maar dat is wel mijn bezorgdheid. Dus ik heb het dan eens belachelijk gemaakt, hè, door effectief te spreken over een...
Er is nu een nieuw programma over wielrennen op de televisie. Ja. Wattage.
Ja.
Wattage bestaat niet. Dat is juist gelijk... Dat gebruiken voor vermogen is juist hetzelfde als metrage te zeggen voor lengte.
Ja.
Het is misschien een woordspeling bewust. Misschien hebben ze bewust een woord. Je denkt het niet.
En dan hebben we nog geen woord gezegd over, want we hadden het daar ook bij de voorbereiding even over, als je begint te spreken over grote dingen, astronomische afstanden in het universum, dan is het...
Lichtjaren of zo.
Dan is het verloren. Hè.
Ja, maar de astronomen gebruiken vaak niet zoveel lichtjaar, maar eerder parsecken. Dat is een ingewikkelde definitie. En die is wel correct, omdat die verbonden is aan de astronomische eenheid. Dat is tamelijk ingewikkeld om uit, maar lichtjaar, dat is het aantal.
Wie weet wat een lichtjaar is?
De afstand nog altijd een kilometer.
Dat
valt dan toch altijd terug op dat meter.
Ik heb in Graas en Geruis, in het hoofdstuk over oneindigheid, geprobeerd om grote getallen voorstelbaar te maken. En dan... Het is niet gelukt, hè. Dus ik denk van, oké, stel eens voor, denk u een vliegtuig in dat in 1 seconde de Evenaar doet. Dat is 40.000 kilometer. Stel nu 7,5, dat is denkbaar, hè? 7,5 vliegtuig parallel naast elkaar die dat ook doen. Dat is wat het licht doet als afstand in 1 seconde. Voilà, ja. Zijn we daar nu iets mee?
Maar zijn er terug bij je voetbalvelden, vind ik. Je zou wel graag het voorstellen.
Maar dat is een van de grote discussies. En dan komen we terug naar uw vraag over is het er of maken wij het? Het meest ongelooflijke aan dat begrip van oneindigheid in de wiskunde is dat wij er geen voorstelling van hebben. En dat wij altijd met fragmenten ons moeten voorstellen, delen ervan.
Ik bedoel, maar ja, oneindig kan je moeilijk voorstellen, toch? Kan je daar een voorstelling van maken? Heb je daar aan wat denk je dan?
Ja, maar dan nog ga je zeggen, u maakt de beweging. Dus de oneindigheid zit niet in die geometrische figuur, want die is perfect eindig, maar zit in de beweging van het continu doorlopen van de cirkel. Dus het zit dan daarin.
Het grootste vierkant is rond, geloof ik, heeft Lao Tse gezegd.
Ah. Het grootste
vierkant is rond. Het grootste vierkant is rond. dat is te abstract. Oké. Een vraag.
Je toch onder 0-0 voorstellen, in plaats van oneindig, 0. Hoe kan je dat 0 onder 0
voorstellen?
0.
Ja.
Volgens mij even moeilijk.
Oh ja, daar ben ik het mee eens.
Ja, inderdaad, ja.
Het is een oneindige nul, dat is wel...
Ja. En je bent in goed gezelschap, want dat blijft een van de meest prachtige dingen die ik ken. Een genie als Blaise Pascal in La Pensée schrijft dat hij nog altijd niet begrijpt dat mensen niet snappen als je niks hebt en je trekt er 4 af, dat je nog altijd niks hebt. En kijk, dat is nu toch niet een van de kleinste, hè, zeg.
Oké, ik zie dat.
Ik ben het compleet eens met je.
De algoritme hebben we vanavond ook gesproken, denk ik, daar gehoord.
Ja.
Algoritme, en dat met de nul eigenlijk heeft te maken. Dus eerst de algoritme. Dat was in de Persische wiskunde. Ja. Eigenlijk de algoritme komt van zijn naam. Hij heeft ook de eerste keer gewoon de nul gebruikt in de vergelijkingen. Het resultaat, oké, nul is ook één getal. Je hebt dat aanwaard. Daarvoor is het nooit aanwaard.
Goh, dat is nu opnieuw.
De geschiedenis van nul.
Ja, nee. Laat dat maar meteen samengaan met de ontwikkeling van het gelijkheidsteken.
Ja.
In het Westen is dat de 15e eeuw, hè?
15e eeuw.
Je mocht Euclides doorbladeren in Euclides, de 13 boeken van de elementen. Daar komt geen gelijkheidsteken voor.
Dat heb ik ook niet gezien. Dat boek heb ik
niet gebruikt. Ja. Het is Robert Recorden.
We gaan niet te veel.
Ja, sorry,
we
hebben hier.
Maar daar is nog iemand die een vraag. Nog iemand die een vraag wil stellen.
Ja, precies. Een bedenking. Naar mijn idee ontdekken we wiskunde en bedenken we het niet. En daarom hebben we het zo moeilijk met dat concept van nul. Enerzijds. En anderzijds, om terug te koppelen aan uw verhaal over de media. Bijvoorbeeld de hockeystick grafiek van het IPCC. Ja. Die wiskundig totaal geen die nu uiteindelijk erkend wordt. Is een van de vele voorbeelden. Hoe zit u daarin? Had u toen dat die hockeystick verscheen, had u hetzelfde gevoel?
Kan je eerst eens uitleggen wat hij bedoelt? Dat iedereen mee is?
Hij heeft een aantal voorspellingen gedaan op basis van foutieve wiskunde. En uiteindelijk is dat nu, redelijk recent, is dat gerechtvaardigd dat inderdaad foutieve wiskunde was. Die hockeystick grafiek. Dat is mijn vraag aan hem. Wat zijn insteek daarin is? Van u weet ik niet ondertussen dat ik niet akkoord ben.
Goh, we bewandelen nu eigenlijk wel opnieuw nog een ander terrein. Namelijk, dit hoort bij mij opnieuw bij die gesitueerde wiskunde. Dit is wiskunde die geïnterpreteerd wordt. En daar... Wel, er is dat voorbeeld uit de biologie met de cicaden. De ene reproduceert zich om de 13 jaar, als ik het goed voor heb, de andere om de 17 jaar. En dat zijn twee priemgetallen. En dus, het is altijd een lopende discussie. Als je zegt, de biologische uitleg lijkt aanvaardbaar te zijn tot en met, namelijk als ze relatief priem zijn tegenover elkaar, en als twee priemgetallen zijn, is dat automatisch verzekerd. Dan is de frequentie, als ze ene keer samen tot ontwikkeling komen, gelijktijdig uitkomen, dan duurt het 13 x 17 jaar voordat dat nog eens gebeurt. Wat dus betekent dat elk van die twee soorten zal altijd alleen uitkomen. en heeft dus geen last van de ander. Maar één keer om de zoveel, 13 x 17, komen ze alle twee gelijktijdig en dan is het de grote veldslag. En dan kunnen ze herbeginnen. Nu, in welke mate is het priem zijn van die 13 en die 17 relevant voor de verklaring van dat biologisch fenomeen? En dat is een heel mooie vraag, hè? Als je zegt, ja, maar oké, dat toch evengoed ook 5 en 7 kunnen geweest zijn. Maar dan nog, hier gaat het over de eigenschap dat die relatief priem zijn tegenover elkaar. De herhaling is maar als je het product maakt van de twee, daar gaat het hem over. Maakt dat nu deel uit van de verklaring als een wiskundige verklaring? Of is het een biologische verklaring waarvoor je een wiskundige eigenschap gebruikt? En daar ben ik zelf nog niet aan uit, om heel eerlijk te zijn. Hè? En als je zegt, van, heeft hij de wiskunde fout gebruikt? Dat kan dus op twee niveaus zijn. En dat maakt het altijd... een van mijn lievelingsvoorbeelden die ik voor het eerst letterlijk heb gezien in de film Koyaanisqatsi van Godfrey Reggio. Een van de technieken die hij gebruikte was het versnellen. Daardoor krijg je patronen te zien die je anders niet ziet. Dus bijvoorbeeld een roltrap, en ik ben daarna beginnen observeren, dat is zo, hè. Een roltrap die relatief smal is en heel veel volk. Dan heb je echt het beeld van een trechter. En als die trechter vastloopt, ja, als het echt om korrels zou gaan, wat doet je dan met een trechter? Geschud. En als je kijkt, versneld, zie je dat simpelweg. Die mensenmassa staat te schudden. Om zo allemaal mooi die trap op te kunnen. En ik heb het getest. Ik heb het eerst geobserveerd door opzij te gaan staan. En dan denk je van, ah ja, tjen. En dan moet je eens proberen om ertussen te gaan staan en zo stijf mogelijk. Het aantal stoempen dat je krijgt, dat is niet te geloven. Kijk, dat is een model uit de hydrofysica. Want je beschouwt nu die populatie als een soort van stikkerige, sticky vloeistof. En daar werkt dat dus blijkbaar perfect. Maar het is nog altijd een open vraag. 1. Werkt dat altijd? Daarop is het antwoord duidelijk niet. Zijn wij in staat om uit te maken, in toch een aantal gevallen, wanneer het wel en wanneer het niet werkt? En bij mij weten is die vraag nog altijd onbeantwoord. In het algemeen bedoel ik, hè, voor specifieke gevallen kan men uitmaken, oké, dit was nu echt geen goed idee. Vandaar die hele discussie dat wiskundigen doorgaans zodanig abstract zijn dat zij vereenvoudigingen durven maken, waarvan je denkt, van, wat was dat nu voor een onnozeliteit? Het beruchte artikel over het graasgedrag van koeien in een weide. En het artikel opent met consider a spherical cow. Beschouw een bolvormige koe. Nu, als het gaat om graasgedrag, dan is dat voldoende. Dan effectief, want wat je dan ziet, is een entiteit die zich voortbeweegt over dat veld en een spoor nalaat van gras dat verdwijnt. Ja, dan mocht je daar een bol van maken. Dan maakt het niet uit of dat ding uiers heeft, ja dan nee. Dat is een verdedigbare vereenvoudiging in die context. Als je nu merkt dat die koeien moeten dat veld leeg eten in een uur en dat duurt een halve dag, dan moet je eens terugkijken naar een van jouw veronderstellingen uiteraard, om te zien, maar dan nog om te weten, waar moet ik dan ingrijpen? Ja, ik praat er nu zo enthousiast over, omdat voor mij is dat waar wetenschap met inbegrip van wiskunde om draait. Je staat voor een complexe machine en ze doet niet wat je er had van verwacht. En dan denk je, ik ga een keer draaien aan... Hier. Oei, nee, dat was geen goed idee. Terugdraaien. En dan, zoals wij het doen met keukenrecepten, dat is ook al onderzocht geweest bij mijn weten, als je een keukenrecept hebt en je begint eraan en je krijgt iets wat er niet op trekt, dan denk je, wat wij normaal gezien wetenschappelijk gesproken wat je moet doen, is neem één variabele en begin daarop te variëren. Eens kijken op wat er gebeurt als ik er wat meer boter bij doe en het daarbij houden. Nee, wij doen altijd op zijn minst 2 of 3 wijzigingen. Ik ga wat meer boter doen, een beetje minder suiker en nog iets meer van dat. Dan denk je, nu weet je totaal niet meer wat we gaan doen zijn. Dat is dus ook common sense.
Wat is common sense? Een conclusie daarachteraf?
Wel, het zijn die dingen die wij met elkaar delen, dus de common, en die ons toelaten om betekenis te geven aan dingen, maar dat betekent dat als common sense op die manier tot stand komt, dat het onderhevig is aan alle aspecten en elementen en beïnvloedingen die je kunt hebben bij het op die manier tot stand komen van een idee. En daarom ben ik... Zijn er mensen die fans zijn van QI op BBC? De show nu gepresenteerd door Sandy Toksvig. Daarvoor was het Stephen Fry. Ja, dat is dus niet te doen. In elke aflevering zitten er op zijn minst 30 of 40 dingen waarvan ik zelf denk, dat is toch zo? En dat je het antwoord krijgt, nee, dat is niet zo. Een misvatting die ergens in die common sense is binnengeslopen. En meestal omdat je denkt van een argument te hebben. Het beendergestel van een vogel is lichter dan dat van een ander dier. In dichtheid, hè? Antwoord nee. Dat heeft daar niks mee te maken. Integendeel, als je het kijkt, is het eigenlijk, ja, precies, is het eigenlijk zwaarder. En dan denk je, hè? Huh? Ah, maar ja, dat is, ja, oké. Okay. Je ziet ook hoe het tot stand kan komen. Hè? Dus bijvoorbeeld dicht bij elkaar in tijd en ruimte, oorzakelijk verband. Dit gebeurt nu, onmiddellijk daarna gebeurt dat. Dat het is niet onzinnig, hè? Daarom vind ik het leuk dat er sens bij staat. Het is niet common nonsense. Dat is nog iets anders. Dat is waarschijnlijk ook. Maar dat zal nog een ander paar mouwen zijn. Maar het heeft wel... Het moet op zijn minst toelaten om ons dagelijks leven te structureren.
En heeft dat een revolutionaire reden dat wij zo snel die verbanden leggen, die soms volledig illusies zijn, fout zijn, cognitieve de mist ingaan?
Ik denk zeker een combinatie van twee dingen. Eén, we zijn evolutionair tot stand gekomen, zal ik maar zeggen, om in moeilijke omstandigheden met weinig informatie snel te kunnen beslissen. En meestal slagen we daar vrij goed in. Maar die cocktail van die drie elementen betekent dat het ook heel vaak compleet verkeerd kan lopen. En dus als je moet heel snel beslissen, lijkt het mij perfect verdedigbaar dat je eerst en vooral kijkt naar die directe omgeving, naar dingen die in die directe omgeving veranderen, die kunnen te maken hebben met hetgeen dat je zelf aan het doen bent. Dus dat je eerst die verbanden, verbanden gaat benadrukken en pas daarna bereid zult zijn om verder te kijken. Naar, zowel in ruimte als in tijd.
Het moet ergens een voordeel geweest zijn.
Ja. Ja.
Dat we zo ontwikkeld zijn.
Ik heb altijd de gewoonte met mijn lezing over optische illusies enzovoorts. Ik laat een optische illusie zien, een grote klassieker. Hè, de balken die in zich zag lijken te lopen, maar eigenlijk lopen ze evenwijdig. En wat ik dan doe is, ik laat dat beeld zien. En dan bovenaan voeg ik twee rode lijnen toe. En als je dat doet, die voorbij die balken lopen, dan lijkt dat al in orde te zijn. Dan zeg je van, ah ja, effectief, die lopen evenwijdig. Ik zeg, oké, je weet dat nu, maar als ik naar het beeld terugkeer zonder die rode lijnen, komt die illusie terug. Je ziet het opnieuw. Ik zeg van, ah nee, ze lopen niet evenwijdig. Dan denk je, mocht het weten, dat doet het niet verdwijnen. Tegelijkertijd heb ik wel moeten vaststellen dat met akoestische illusies, waar ons oor kan misleid worden, dat effectief, al naar gelang de training van de persoon in kwestie, het McGurk-effect, is dat aan... Dat is ongelooflijk. Ik wist dat... mag ik daarop even? Ik wist dat dus niet, maar blijkbaar zijn we allemaal elementaire liplezers. Het experiment is heel eenvoudig. Je ziet het hoofd van iemand en die zegt... Als je naar het scherm kijkt, dan heb je het idee wat die persoon zegt is da-da, 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 een aantal keren herhaald. Als je dan naar het opnieuw, maar nu zonder naar het beeld te kijken, dus enkel de geluidsband, wat je dan zult horen is ba-ba, ba-ba, ba-ba. Dan denk je, hoe kan dat nu? En dan blijkt dat de vrouw of de man in het filmpje, wat die in werkelijkheid zegt, is ga-ga. Dus ga-ga is wat die vrouw zegt of man zegt, dat hoort je niet. Je hebt een geluidsband die zegt ba-ba en je brein detecteert, dat kan niet. Die is helemaal niet ba-ba aan het zeggen, die is iets anders aan het zeggen. Wat is dat nu voor iets mee? En wat doet je brein? Je brein stelt je een compromis voor. En dat compromis is die da-da die je hoort. Die zit dus enkel in je hoofd. Dat is fantastisch, hè, dat McGurk-effect. Dus, wij detecteren dat. Ik vond dat fantastisch om dat te leren. Omdat ik het serotin... wat ik wilde zeggen is, door training... ooit had ik in mijn publiek iemand die les gaf aan dove kinderen. En die had al de gewoonte aangeleerd. Die hoorde eigenlijk die geluidsband niet meer. Dus dat was de enige in mijn publiek ooit die mij antwoordde... Was hij bezig over dat, da en baba? Die zegt gaga. Die had enkel naar de mondstand gekeken. Dus die zag haar gaga zeggen. Omdat dat de mondstand was. Ze was de soap getraind. Dus die geluidsband was quasi verdwenen voor haar. Dat is prachtig, hè? Dus aan de ene kant de illusie ondergaan is één ding. Wat er voor ons is bijgekomen in zekere zin, is dat wij een bewustzijn kunnen hebben ervan. Dat doet de illusie niet noodzakelijkerwijze weggaan, maar je weet het dus wel. En dus bijvoorbeeld architecten kunnen daar gebruik van maken. Om iets groter of kleiners te laten lijken in ervaring, in beleving, dan in werkelijkheid. Ja, dus natuurlijk, ja, er zijn hopen nuttige illusies. Hè. Dieptezicht bijvoorbeeld. Ah ja, vlak beeld, vlak beeld. En je brein zit zot te rekenen. Je kunt dat experimenteren, ik heb dat nog... Het is riskant hoor, als experiment, maar nu niet meer, maar in veel metrostations in Brussel hadden ze op de grond van die rubberen matten met noppen. Als je daar nu, wat ik een keer heb gedaan, gaat op een bankje zitten en je kijkt naar die vloer en nu kijkt je scheel. Zodanig dat die twee beelden gaan overlappen en je zorgt ervoor dat die noppen terug samenvallen. Je brein begint te rekenen als zot. Want je brein zegt, oei, die vloer ligt daar niet meer. Waar ligt die vloer nu? En dan als het meevalt, komt de vloer nu hier. Dus echt op deze hoogte. En je kunt dat met je hand doorgaan. Hè? Maar de vloer is nu hier. Waarom is het riskant? Omdat als ze dan mensen passeren, wat ze zien, is iemand die dit doet... Ja. Voordeel, je hebt altijd plek op de metro.
Op de notitiepagina staat een link naar het verhaal van de cicaden en priemgetallen. Tijdens het forum hoor je dat ik zeg dat ik niet akkoord ben met de uitspraak van de andere deelnemer dat het hockeystickmodel van Mann door wiskundige fouten onjuist is en dus niet van toepassing. In de notitiepagina heb ik een link gezet naar een artikel over de wiskundige onnauwkeurigheden van de eerste versie van de hockeystickcurve en de correcties achteraf waarbij de oorspronkelijke conclusies overeind bleven. Maar dat tweede deel wordt door klimaatontkenners genegeerd. Het citaat van vandaag komt van Lydia Koenks, een primatologe. Ze schrijft hier over sociale druk bij chimpansees. Koenks zei, zo nemen chimpanseevrouwen de techniek om noten te kraken van hun nieuwe groep over, zelfs wanneer die minder goed werkt dan die van hun oude groep, en ze dus minder gemakkelijk aan voedsel komen. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.